Goed, vanmorgen hebben we dus gezien dat Israël als natie tot God staat in de type van de vrouw. Ze werd ontrouw, pleegde overspel, ontucht, vele malen bedroefde de Heere. Uiteindelijk is ze weggezonden, maar de Heere heeft haar toch uiteindelijk weer teruggenomen. Alleen ze zit nu zonder koning, zonder vorst, zonder offer, zonder efod, zonder terafim, zonder gewijde steen. Ze heeft nu ook geen man waar ze aan toe behoort. Ook de Heere komt tot haar niet, daar heeft ze geen gemeenschap mee. Maar God zal toch haar terugnemen. En als een berouwvolle vrouw zal zij terugkeren in Gods gemeenschap. En we zien haar dan ook terugkeren, straks uit de volkeren, als een verstrooid Israël, die terugkeert in het land waar vele profetieën over geschreven zijn. Maar daarnaast zien wij ook dat onder andere uit dit volk, want wel voor een heel groot gedeelte, zien wij dat die bruidsgemeente voortkomt uit het volk Israël, omdat dat eigenlijk het gelovig overblijfsel is. Maar het is niet alleen het gelovig overblijfsel van Israël, maar ook het overblijfsel van de eerste 2000 jaar, die met elkaar volgens Hebreeën 11 vormen die gemeente van eerstgeborenen. Die gemeente die rechtvaardig verklaard zijn op grond van geloof. Geloof is gerekend hun tot gerechtigheid. En terwijl Israël terug zal keren naar het land en hersteld zal worden in zijn positie, zien we dat op hetzelfde moment deze groep, deze gemeente van eerstgeborenen, voorstelt de bruid, het hemels Jeruzalem, en dat zij gedurende de 1000 jaar dat Israël zal zijn op aarde, dat zij heersen over de aarde vanuit het hemelse Jeruzalem. En dat op die wijze ook het koninkrijk der hemelen zal functioneren. Nebukadnezar die moest ook al reeds in zijn tijd leren, toen de tijden der heidenen aanvingen, en die tijden der heidenen die lopen nog steeds, die zullen pas in de toekomst helemaal ten einde komen, tot een volheid komen. Als je daar ook nog Romeinen bij gaat lezen. Maar als je naar Nebukadnezar gaat kijken in Daniël 4, zoek het maar eens op, Daniël 4, dan moest hij zelf in zijn leven ondervinden dat een heerschappij vanuit de hemel over de aarde gewoon mogelijk is en ook straks mogelijk zal zijn en ook daadwerkelijk straks zal functioneren. Daniël 4 vers 25 en 26. En ik begin maar in vers 24 waar Daniël aan Nebukadnezar uitlegt, vers 24 van Daniël 4. Dit is de uitlegging, o koning, en dit is het besluit des Allerhoogsten over mijn Heer de Koning. Men zal u verstoten uit de gemeenschap der mensen en uw verblijf zal wezen bij het gedierte des velds. Men zal u gras te eten geven als de runderen en u door de dauw des hemels laten bevochtigen. En zeven tijden zullen over u voorbij gaan, totdat gij erkent dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen en dat hij en dat geeft aan wie hij wil. Nou, hier zie je dus dat hij tot die erkenning moest komen. Nou, daar kwam die ook, vers 26. Dat wil men echter, zeide de wortelstom van de boom te laten staan, betekent, uw koningschap zal bestendig zijn vanaf het ogenblik af dat gij erkent dat de hemel de heerschappij heeft. Ja, en dat zal ook straks blijken als daar die bruidsgemeente vanuit hun erfenis, hun erfdeel, het hemels Jeruzalem, die heerschappij over de aarde hebben. En dat moest Nebukadnezar erkennen. En straks zullen de volkeren dat ook moeten erkennen. Ja, na die 1000 jaar van heerschappij, dat heb ik net voor we met pauze gingen nog even gezegd, zal dat hemels Jeruzalem opeens geen hemels Jeruzalem meer genoemd worden, maar worden genoemd een nieuw Jeruzalem. Dat vind je in Openbaringen 21. Openbaring 21. Waar je in vers 2 leest, en ik lees vers 1 er toch maar bij, Openbaringen 21 vanaf vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God, getooid als een bruid die voor haar man versierd is. Hier wordt het genoemd een nieuw Jeruzalem. En het daalt uit de hemel neder op aarde. Het daalt uit de hemel neder. Het is ook, ze bevindt zich nu ook in de hemel en het daalt neder straks. En dan is het geen hemels Jeruzalem meer, wat in de hemelen zich bevindt. Maar zal het een nieuw Jeruzalem zijn, omdat het op de nieuwe aarde neerdaalt. Dat vind je ook nog zo in vers 9. En er kwam een van de zeven engelen met de zeven schalen. Kijk, daar heb je die zevende engel. Die ook in verbinding staat met de hoer. Babylon. Die vol waren van de laatste zeven plagen. En hij sprak met mij zeggende, kom hier. Ik zal u tonen. Eigenlijk is gaat naar Openbaringen 17, daar hebben we geen tijd voor. Maar dan lees je ook die engel. En die engel zegt precies hetzelfde in het Grieks. Hè? Als hier over dat Johannes moet komen. En ik zal u tonen, hier staat het dan de bruid, maar daar zal hij zeggen, ik zal u tonen, en dan laat hij zien de stad Babel. Exact dezelfde zinsnede. En wat toont hij dan? De bruid, de vrouw des lams. De bruid is de vrouw des lams. Let op, er wordt nooit genoemd de vrouw van Christus. Nee, het wordt genoemd de vrouw des lams. En waarom? Waarom? Waarom is nou een lam? Omdat Christus zal staan in openbaring als een lam staande als geslacht. Hij heeft geleden, hij heeft zijn bloed gegeven. Dat is lijden. Zie het lam Gods. En in feite die bruid is ook door lijden geformeerd. Door alle eeuwen heen, van Abel af. Zelfs in de toekomst toe wordt dat toegevoegd aan die paarden, tot die parel ontstaat van grote waarde die uit die grote verdrukking komen zal. De vrouw des lams. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg. En toonde mij, dat deed die andere engel met Johannes die andere keer ook. Toen werd hij ook weggevoerd, precies einde. Toen zag hij de stad Babel, maar nu zit hij hier. En toonde mij de heilige stad Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. Het was dus het hemelse Jeruzalem. Maar het wordt hier nu genoemd in Openbaring 21 vers 2, het nieuwe Jeruzalem, omdat het op de nieuwe aarde nederdaalt. En naar die stad, daar keek Abraham, maar ook een Abel, ook een Noach, ook een Mozes, daar keken ze naar uit. En daarom heeft ook een Mozes gezegd, ik heb liever dat ik nu de smaadheid van Christus draag, dan dat ik nu tijdelijks mag genieten van de schatten van Egypte. Daar komen we tot neer. En van de rijkdom van Egypte. Dat koos hij. Al die mensen hebben doelbewuste keuzes gemaakt om te lijden. En de smaadheid van Christus te dragen. Om maar met Hebreeën 13 te spreken. Hebreeën 13. Ze hebben allemaal ervoor gekozen. Hebreeën 13 vers... Vers 12, Hebreeën 13 vers 12, daarom heeft ook Jezus ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen, buiten de poort, geleden. Laten wij derhalve tot hem uitgaan, buiten de legerplaats. Het is niet, ze zijn vaak dat ze wel behoren tot het volk Israël, want eigenlijk van Abraham af in Hebreeën 11, tot het eind van Hebreeën 11 toe, zijn het eigenlijk allemaal Israëlieten die worden opgesomd, hè. Her en der kan je nog in het Oude Testament nog wel eens mensen aanstippen die buiten Israël ook tot die gemeente van eerstgeborenen behoren. He, bijvoorbeeld een Job als aartsvader was geen Israëliet, maar behoort wel degelijk tot deze gemeente van eerstgeborenen. He, hij heeft geleden, dat lijden van Job, dat spreekt tot de verbeelding. He. Nou, dat zie je allemaal bijna uit. Maar wat hebben die Joden allemaal gedaan? Laten we de halve tot hem uitgaan buiten de legerplaats. De legerplaats van Israël. En er zijn mensen allemaal geweest die ervoor gekozen hebben, als ware de legerplaats te verlaten en zijn smaad te dragen, want wij hebben hier geen blijvende stad, maar zoekende toekomstige. Welke stad? Het hemelse Jeruzalem. De stad waarvan God de bouwmeester is en de grondlegger. Daarom stond er ook in Hebreeën 12, vers 18, want gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur, gij zijt niet genaderd, vers 18, tot een Sinaï, maar, ik sla dat even over, vers 22, maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. En dat is die groep, dat zijn die Hebreeën, dat is die parel van grote waarde, dat is die gemeente van eerstgeborenen. De stad van de levend God, het hemels Jeruzalem, tot het dien duizendtallen van engelen en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen. Statenvertaling gemeente van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, in het boek des levens, en tot God de rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen die de volleinding bereikt hebben, al die personen die voor hen geleefd hebben en ook zo gewandeld hebben, hè, zoals je kan vinden, al die gelovigen van Hebreeën 11. De inwoners dus van die stad, het hemels Jeruzalem, die zijn dus deelgenoten van de hemelse roeping, hè, Hebreeën 3 vers 1. En die hebben allemaal, net zoals Abraham, uitgezien naar een beter vaderland. Namelijk een hemels vaderland. Voor wie God ook een stad had bereid. Als je gaat naar Hebreeën 11, vers 9. En je gaat dan lezen over Abraham. Dan staat er, of ik lees maar in vers 8. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ter erfenis zou ontvangen. En hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Hij werd geroepen, hij krijgt een erfdeel, hij gaat op die roeping in, hij volgt hem, hij vertrekt uit Ur der Chaldeeën en komt in Kanaan. Maar dan krijg je opeens te maken dat Abraham in feite gaat verstaan dat er nog een roeping is, binnen de roeping die hij nu kent, die oorspronkelijke roeping van hem, wat de roeping is van Israël, verre te boven gaat. En dan staat er in vers 9 daarom, door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd land. Dat is vreemd, toch? Dan ben je er, en dan kom je in Kanaan, in het land der belofte, en dan ga je daar leven als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde, met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want, waarom deed hij dat, dat hij in een tent woonde? Want hij verwacht de stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Wat staat hier tegenover elkaar? Een tent en een stad. Dat staat tegenover elkaar. Hij verkoos te wonen in een tent. Waarom? Hij bouwde geen stad, want hij keek verder. En hij verstond die hemelse roeping. Hij verstond dat er nog een roeping was binnen een roeping. Een verkiezing binnen een verkiezing. En hij reikte met zijn geloof verder en hij zag die stad waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. En hij verstond naast de aardse roeping van dat volk, dat uit een voort zou komen, als het zand aan de oever van de zee, begreep hij ook dat ook uit een voort zou komen, diegene die niet naar het vlees zijn verwekt, maar naar de geest zijn verwekt. Hè? Namelijk, zij die vormen de sterren des hemels. En hij verstond de hemelse roeping. De heilige broeders, deelgenoten van de hemelse roeping. En hij verstond het. En daarom bleef hij wonen in een tent. En verkoos hij ervoor uiterlijk laten zien dat hij een pelgrim was op aarde. Een vreemdeling. En dat hij op een reis was. Naar die hemelse stad. Als je dan verder gaat met Abraham in vers 12. Dan staat er ook, dat toegelicht, vers 12. Daarom zijn er dan ook uit één man en wel een verstorvene voortgekomen als, let op, de sterren des hemels in menigte en gelijk het zand aan de oever der zee dat ontelbaar is. Ja, er zijn als het ware twee groepen uit Abraham voortgekomen waar hij allebei de vader van is. Hij is aan de ene kant de vader van die groep die die vormen de sterren des hemels in menigte. Die gemeente van eerstgeboren, die gemeente van rechtvaardigen, die rechtvaardig zijn en rechtvaardig verklaard zijn op grond van geloof, geloof toegerekend als gerechtigheid. En hij is vader van die groep die zijn als het zand aan de oever der zee. Het een vind je op aarde, met een aardse roeping, het volk Israël. Het zand aan de oever van de zee. Maar aan de andere kant vind je die sterren des hemels, die vind je boven, die vind je in de hemel. Die hebben hun erfdeel daar, het hemelse Jeruzalem. Vers 13. En er wordt teruggegrepen, niet alleen naar Abraham, maar ook naar die voor Abraham waren. En hiervoor is in vers 7 Noach behandeld en daarvoor in vers 5 Henoch en daarvoor in vers 4 Abel. In dat geloof zijn deze allen gestorven. Wie zijn die allen? Nou, dat is Abel, dat is Henoch, dat is Noach, dat is Abraham, dat is Sarah. In dat geloof zijn deze allen gestorven, zonder de belofte verkregen te hebben. Slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet. En zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen dat zij een vaderland zoeken. En als zij gedachten geweest waren aan het vaderland dat zij verlaten hadden, zouden zij gelegenheid gehad hebben terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich voor hen niet hun God te heten, want hij had hun een stad bereid. En wij kennen die stad. Dat is de hemelse stad. Het hemelse Jeruzalem. Waar wordt uiteindelijk dat hemelse vaderland genoten? Dat staat hier. Hè? Ze verlangen, vers 16, maar nu verlangen zij naar een beter. Dat is een hemels vaderland. Waar wordt dat hemelse vaderland genoten? Waar keken ze in feite naar uit? Hoe ver reikte hun geloofsoog? Nou, in feite zullen ze dat genieten zodra dat hemelse Jeruzalem als de hemelse stad nederdaalt op die nieuwe aarde, hè, en zij daar op die nieuwe aarde zullen genieten van hun vaderland. In feite zal dat land, die nieuwe aarde, eruit zien als een hemelsland. Eruit zien als een hemelsvaderland. Ze zijn dus verbonden niet met de oude schepping. Hun blikveld gaat verder dan de oude schepping. Gaat verder dan het 1000 jaar vrederijk. Waar Israël zo op uitziet als volk. Met een aardse roeping. Zij zien uit daar overheen. Zij zien over de 1000 jaar heen naar hun uiteindelijke bestemming. De nieuwe schepping. Daarom heeft Paulus het natuurlijk, als hij met die geloofsgroep bezig is en er allerlei brieven over schrijft en allerlei informatie over geeft, heeft hij het natuurlijk steeds over de nieuwe schepping. 2 Korinthe 5 vers 17. Hè? We zijn een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie je, het nieuwe is gekomen. Ja, dat is voor deze gelovigen een feit. Dat is die bruidsgemeente. Dat is die parel die ook in de handelingenperiode zo ontstond. Maar let wel, dit is dus een verkiezing, dat moeten we goed begrijpen. En vooral na Abraham is dat dus een verkiezing binnen een verkiezing. In de eerste 2000 jaar zie je dat het een gelovig overblijfsel is vanuit de hele mensheid. Ja, die verleid wordt en die niet de weg des Heren gaat. God doet in een directe relatie tot de mensheid in het algemeen. Ja, en dan heb je ook een gelovig overblijfsel, Abel. Het geslacht van Seth, Noach en zijn familie. Maar na de zondvloed zie je dat met nadruk er een gelovig overblijfsel voortkomt. Als God geen gemeenschap meer heeft met de mensheid, met die 70 volkeren die hij bij de spraakverwarring van Babel in 70 volkeren uiteen laat gaan, dan heeft hij alleen nog maar gemeenschap met een volk wat hij verwekt uit Abraham, Isaac en Jacob. Maar daar ook weer uit is dus een verkiezing. En een gelovig overblijfsel die zich zelfs uitstrekt door heel het Oude Testament, die zelfs uitmondt in de handelingen, waar je ziet dat God wel in relatie ook nog tot zijn volk Israël staat in de handelingen, maar dat naar zijn verkiezende genade, daar ook Romeinen 11 vers 5, een overblijfsel overblijft, die samengevoegd wordt met continu alles wat, wat heeft geleden, wat de smaadheid van Christus heeft geleden. Hè, wat allemaal paarden zijn, met elkaar vormen ze uiteindelijk die bruidsgemeente, de bruid, de vrouw van het lam, het hemelsje Jeruzalem. En hebben ze allemaal dat zicht op de nieuwe schepping, op dat hemelse vaderland daar, de nieuwe aarde en de hemelse stad. We zien dus dat heel veel tot deze bruid behoren, die eerst behoorden tot het volk van Israël in die 2000 jaar van, zeg maar, vanaf Abraham tot aan Christus. En die hebben dus gehoor gegeven aan die hemelse roeping. In Romeinen 9 wordt als ware op deze groep gezien. Het wordt wel heel vaak verklaard alsof Paulus het daarover Israël heeft. Maar is dat wel zo? Als je ook Romeinen 11 vers 5 daarbij leest, hè, dat er na de verkiezende raden een overblijfsel is gelaten in de handelingentijd. En je leest daarbij Romeinen 9, waar het ook over Israël gaat, en juist over dat overblijfsel vanuit Israël. Dan staat er in vers 6, maar het is niet mogelijk dat het woord Gods zou vervallen zijn. Dat slaat eigenlijk op die eerste 5 versen van Romeinen 9, waar het gaat over de verkiezing van Israël als volk. En eigenlijk, ja, moet hij toegeven dat ondanks God dat zo verkozen heeft en dat er een aardse roeping is van Israël en ook een toekomst voor Israël, dat ja, Israël ja, de boodschap verwerpt. Hè. Daarom heeft hij ook zo'n grote smart. Hè. Romeinen 9 vers 1, ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij, dit is mede door de Heilige Geest, ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer. Ja, want zijn volk accepteert de boodschap, het evangelie, niet. Ze aanvaarden Christus niet als hun Messias, als de Christus. En ondanks dat daar van de verse 3 tot 5 uitgeduid wordt, wat eigenlijk de zegeningen zijn en de positie is enzovoort, en de roeping is van het volk van Israël, zegt hij in vers 6, maar het is niet mogelijk dat het woord God zou vervallen zijn, want niet allen die van Israël afstammen zijn Israël. En ze zijn ook niet alle kinderen, omdat ze nageslacht van Abraham zijn. Maar door Isaac zal men van nageslacht van u spreken. Dit wil zeggen, niet de kinderen van het vlees zijn kinderen Gods, maar de kinderen der belofte gelden voor nageslacht. Ja. Het zijn in de handelingen zij die in het geloof Christus aanvaarden. Dat is maar een kleine groep. Dat is een gelovig overblijfsel. En eigenlijk zijn Paulus van... Ja, dat is eigenlijk Israël. Niet iedereen die maar van Israël afstamt en die hier een Israëliet heet in dit land, hè, is een Israëliet. Nee, alleen zij die niet naar het vlees zijn verwekt, maar naar de geest. En op hen rust de belofte. Ja, ook vele heidense gelovigen, dat moeten we beseffen, vele heidense gelovigen in de handelingen, zijn op deze wijze door de prediking van de apostel Paulus kinderen van Abraham geworden. En die vormen, die zijn meegenomen uiteindelijk en terechtgekomen in die roeping, die hemelse roeping, en zijn daar deelgenoot van geworden. En zijn behoren ook tot die heilige broeders, die hele groep. Want om eigenlijk het volk Israël als volk toch op te roepen om tot berouw en bekering te komen, weten we wel dat de Heer op een gegeven moment zijn aangezicht wendde naar de heidenen, om uit de heidenen een groep te formeren. Die werden geënt, dat leert hier Romeinen 11, die werden geënt op die olijfboom Israëls, hè, die uiteindelijk vormt het gelovig overblijfsel, want veel takken werden daar van die olijfboom steeds door ongeloof weggezaagd. En heidenen kwamen daarvoor in de plaats. En uiteindelijk had je nog maar een heel klein boomtje van Israëlieten die Christus hadden aanvaard. En heel veel toegevoegde heidense takken om maar Israël tot jaloersheid te brengen, tot naijver te wekken, dat zij ook zouden gaan uitspruiten en vrucht zouden dragen. Maar dat gebeurde niet. Maar op die wijze zijn heel veel heidense gelovigen kinderen van Abraham geworden. En hebben ze deel gekregen aan deze hemelse roeping. Deel gekregen ook aan het hemelse Jeruzalem. En ook al zijn ze dan niet al, stammen ze ook niet af van Israël. En ook al zijn ze oorspronkelijk heidenen. Zegt Paulus, ja, door Isaac zal men van nageslacht van u spreken. Dat wil zeggen, niet de kinderen van het vlees zijn kinderen gods. Maar de kinderen der belofte gelden voor nageslacht. En de handelingentijd lopen dus op uit dat naar Gods verkiezing er een overblijfsel is gelaten van Israël, toegevoegd met een hele groep heidenen die op die, aan die groep is toegevoegd. Daarom zegt Paulus dan ook in Galaten hoofdstuk 3. Galaten 3, vers 7. Gij bemerkt dus, Galaten 3, vers 7. Gij bemerkt dus dat zij die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn. En de schrift die tevoren zag dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. In u zullen alle volken gezegend worden. Zij die uit het geloof zijn, worden dus gezegend, tezamen met de gelovige Abraham. En als je dan een klein sprongetje maakt naar vers 14, dan kan je erbij lezen. Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door geloof. Verstaat u dat? Dat die heidenen uiteindelijk gezegend worden, tezamen met de gelovige Abraham. In Romeinen gaat Paulus daar nog aan verbinden, dat hij zegt, kijk, het zijn allemaal rechtvaardigen. En dan gaat hij nog vertellen in Romeinen 4, moet je zeggen, zegt hij, dan moet je eens goed opletten wanneer dat Abraham zijn geloof werd gerekend tot gerechtigheid. Wanneer werd hij nou rechtvaardig verklaard? Nou, laat hij zien. Toen was hij nog in zijn onbesneden staat. Toen was hij eigenlijk nog een heiden. Op het moment dat Abraham gerechtvaardigd werd, dat zijn geloof gerekend werd tot gerechtigheid, was eigenlijk nog helemaal geen Jood. Hij was nog onbesneden. Heel het volk Israël bestond niet. En dan trekt hij de lijn door naar al die heidenen die tot geloof gekomen zijn. Zij zijn dus eigenlijk kinderen van Abraham. Ze zijn niet naar het vlees verwekt uit Abraham, maar naar de geest. Dit is niet het geslacht als het zand aan de oever van de zee met een aardse roeping. Nee, zij komen uit Abraham voort en Abraham is hun vader. Dit is een hemels volk. Dit zijn de sterren des hemels. Dit zijn de gerechtvaardigden. Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen. In Jezus Christus, omdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof. Zij die uit het geloof zijn, worden dus gezegend, en dat zijn de heidenen, tezamen met de gelovige Abraham. En dan lees ik nog bij, als je dan naar heel die groep uit de handelingen kijkt, dan gaan we een sprongetje maken in Galaten 3 naar vers 27. Want gij allen, Joden en heidenen, Israëlieten die tot geloof gekomen zijn, die Hebreeën, maar ook die heidenen die geënt zijn op die olijfboom, om Israël tot jaloersheid te verwekken. Ja, want gij allen die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk. Gij allen zijt immers één in Christus Jezus. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van wie? Zaad van Abraham. En naar de belofte erfgenamen. Erfgenamen van welke belofte? Nou, wat God aan Abraham beloofde. Ik heb u een stad bereid. En ze zochten die stad. Niet die blijvende stad hier, maar de toekomstige. En ze gingen uit de legerplaats. Begrijpt u dat er in die bruidsgemeente, die in de handelingen ook dat gelovig overblijfsel werd gevormd van een gelovig overblijfsel uit Israël, tezamen met heidense gelovigen, dat die vormen dat zaad van Abraham, dat hemels nageslacht van Abraham, en dat ze naar de belofte erfgenamen zijn van de belofte van Abraham, en dat ze helemaal steunen op alles wat aan Abraham is beloofd, is een hemelse roeping die hij verstond. Niet in de aardse roeping, nee, in die hemelse roeping die ze verstond, dat hij uitkeek naar die hemelse stad, en dat hij een beter vaderland zocht, namelijk een hemels vaderland. Dat hij uitkeek naar de nieuwe schepping, en daarom Paulus ook steeds spreekt, hè, over de nieuwe schepping, als hij het heeft over deze bruidsgemeente, maar dat is hun vaderland. Dat zijn hun zegeningen. Dat van Isaac was natuurlijk omdat Abraham eerst naar het vlees probeerde er wat aan te doen, aan zijn nageslacht, en dat hij Ismaël verwekte. Maar naar de geest is Isaac verwekt, want dat was een ingrijpen gods bij Sarah zowel als bij hem, want ze waren allebei verstorven. Dat kan je in Romeinen lezen. Allebei gestorven. Eigenlijk niet meer mogelijk dat ze allebei een kind ter wereld zouden brengen. God greep in. En naar de geest is Isaac verwekt. Nou, een heel moeilijk gedeelte, maar daar komen we wel uit bij de Galaten. In de handelingen meteen bij het hemels Jeruzalem. En ik moet het er wel bij lezen. Galaten hoofdstuk 4, dan vers 21. En er wordt even wat gezegd tegenover de gelovige Joden in de handelingen. Zeg mij, gij die onder de wet wilt staan, luistert gij niet naar de wet? Er staat immers geschreven dat Abraham 2 zonen had. 1 bij de slavin, dat is Hagar, dat weet u wel, dat is Ismaël. 1 bij de slavin en 1 bij de vrije. Nou, dat was Sarah. Vers 23. Maar die van de slavin was naar het vlees verwekt. Doch niet van de vrije door de belofte. Dit is iets waarin een diepere zin ligt, want dit zijn 2 bedelingen. De ene van de berg Sinaï, die slaven baart. Dit is Hagar. Het woord Hagar betekent de berg Sinaï in Arabië. Het staat op 1 lijn met het tegenwoordige Jeruzalem, want dat is met zijn kinderen in slavernij. Maar het hemelse Jeruzalem, dat is vrij. En dat is onze moeder. Hier zie je dat het aardse Jeruzalem, wat er toen in die dagen echt was, het aardse Jeruzalem, hè, je kon er naartoe, was de hoofdstad van Israël. En het aardse Jeruzalem, ja, dat lag onder de wet. Dat was de hoofdstad van het volk Israël. Wordt hier gezet en over het hemelse Jeruzalem. Wat eigenlijk de stad is waar niet de groep die naar het vlees is verwekt naar kijkt, maar waar de groep die naar de geest is verwekt naar kijkt. De kinderen van Abraham. Niet in aardse zin het volk Israël, want dat kijkt naar het aardse Jeruzalem. Nee, die naar de geest zijn verwekt. Dat gelovig overblijfsel. Dat samen met de heidenen. Die kijken samen met Paulus in de handelingen uit, net als Abraham. Naar dat hemelse Jeruzalem. En dat is onze moeder, zegt hij. Want er staat geschreven: verheugt u, gij onvruchtbare, die niet baart. Breek uit en roep, gij die geen weeën kent. Want talrijker zijn de kinderen der eenzame dan van haar die een man heeft. En gij, broeders, zijt, evenals Isaac, kinderen der belofte. De gelaten, zowel Joden als heidenen, die Christus hebben aanvaard. Maar zoals destijds hij die naar het vlees verwekt was, dat was Ismaël, hem die naar de geest verwekt was, vervolgde ze ook nu. Ja, en Israël die is naar het vlees verwekt. En Israël, wat deed Israël? Israël die verwierp dat en Israël die vervolgde eigenlijk de gemeente Gods. En ook als je daar eerst een enorme vervolger, ene meneer Saulus van Tarsus, die deed zijn uiterste best om te verdrukken. Was ook aanwezig bij de steniging van Stefanus enzovoort. Ze werden enorm verdrukt en vervolgd. Ze zijn de legerplaats uitgegaan en ze hebben de smaadheid van Christus gedragen, omdat zij niet het hier en nu zochten, maar die toekomstige stad zochten. Want daar ligt hun erfdeel. Zo zien we dus dat de kinderen van de gelovige Abraham niet naar het in de eerste plaats naar het vlees zijn verwekt, maar naar de geest hier zijn verwekt. En die vormen dus de bruid. Die vormen dus die kostbare parel. Het gelovig overblijfsel uit de handelingen. Israël als geheel, als natie, wordt dus vergeleken met een schat. Dat hebben we vanmorgen gezien. En vergeleken met een vrouw. Die nog steeds verborgen is in de akker van deze wereld. We hebben dus aan de ene kant een uitverkoren natie. Die we moeten onderscheiden van de andere naties. Van de andere volkeren. De 70 volkeren van deze wereld. Het is een schat. Het is een vrouw. Het is Israël. Een aardse roeping. Met een aardse stad. Een aard Jeruzalem. Dat er straks ook zal zijn. Maar aan de andere kant zien wij een uitverkoren overblijfsel. Door de eeuwen heen. Die we moeten onderscheiden van de natie Israëls. Wat vormt een kostbare parel. De bruid. Ze hebben een hemelse roeping. Een hemels vaderland. En ze zien uit naar een hemelse stad. Het hemelse Jeruzalem. Hebreeën. De brief van de Hebreeën concentreert zich eigenlijk om twee teksten, namelijk Hebreeën 6 en Hebreeën 10. Laten we eerst kijken naar Hebreeën 6. Hebreeën 6 vers 1. Waar staat: laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene. De Statenvertaling heeft: en voortvaren naar de volmaaktheid. Dat woord volmaaktheid kan je ook uitduiden en vertalen als volwassenheid. Het is voortvaren. Voortgaan naar de volmaaktheid. Je richten op het volkomene. En dat moet je wel als je tot die gemeente, die bruidsgemeente van Abraham behoort, dan moet je daar... Ja, dan moet je daar wel, je moet wel voortvaren. Je moet wel uitzien, je moet wel volharden in het geloof. Je moet wel volhouden, want er is lijden. Er is vervolging. Er is verdrukking, maar je moet volhouden. En wat moet je niet doen? Je moet niet nalatig worden. Dat is een grote oproep van Hebreeën 10. Je moet voortvaren, zegt Hebreeën 6. Maar Hebreeën 10 zegt, je moet niet nalatig worden. Vers 38... En mijn rechtvaardig zal uit geloof leven, maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Doch we hebben niets van doen met nalatigheid die der verderven leidt, doch met geloof dat de ziel behoudt. Maar je moet niet nalatig worden. Want er staat veel op het spel. Je bent de gemeente van eerstgeborenen, je bent ook een eerstgeborene. En je hebt in feite het eerste geboorterecht. Maar het eerste geboorterecht kan je ook verspelen. Daarom moet je volharden. Daarom moet je volhouden. Je moet uit het geloof leven. En die uitspraak, mijn rechtvaardig uit geloof leven, dat is eigenlijk de kerntekst, het kernthema van Hebreeën. Maar het is ook de tekst die je ook kan vinden in Romeinen, want het is ook de kerntekst van Romeinen. Mijn rechtvaardig uit geloof leven. En het is ook de kerntekst van Galaten, want dan vind je de tekst niet zo goed. Mijn rechtvaardigheid uit het geloof leven, vind je het ook? Dat is de basis van heel de eerste bediening van de apostel Paulus in de handelingen. Waarin hij 7 brieven schreef. Romeinen, Galaten, Hebreeën, maar ook nog 1 en 2 Thessalonicenzen, 1 en 2 Korinthe. Waarin heel die bruidsgemeente ontstond. Werd aan die gemeente toegevoegd. Aan al die mensen die er al waren vanaf Abel af. Ja, wat heb je nodig? Je hebt nodig dat je volhardt. Dat zegt ook vers 35 hier in Hebreeën 10. Geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs die een ruime vergelding heeft te wachten. Want gij hebt volharding nodig om de wil van Goddoende te verkrijgen hetgeen beloofd is. Want nog een korte tijd en hij die komt zal er zijn en niet op zich laten wachten. Dat was de boodschap in de handelingen. Nog een korte tijd. En hij die komt zal er zijn en niets op ze laten wachten. Maar je hebt wel volharding nodig. Je moet wel verharden. Want voordat hij komt, komt er grote verdrukking. En die is aanstaande. En als je misschien een lief meisje hebt ontmoet, doe je dat toch beter aan om even niet te trouwen. Zegt bijvoorbeeld Paulus in 1 Korinthe 7. Niet dat hij tegen het huwelijk is of zo. Maar hij doet er verstandig aan vanwege de aanstaande nood om even maar niet te trouwen. Doe het maar even niet. En zijn er allemaal van dat. Het staat allemaal in het teken van die verdrukking. Allemaal van het lijden. Gij volharding nodig. Maar ook vers 35. Geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs die een ruime vergelding heeft te wachten. Wat voor vergelding? Nou, net zoals Mozes die keek op de vergelding des loons. Nee? Het was ruim, want als je gaat naar Hebreeën 11, vers 24, daar lees je over die Mozes. Door het geloof heeft Mozes volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter. Maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. En heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte, want hij hield de blik gericht op de vergelding des loons. En Paulus roept op hier in vers 35 van Hebreeën 10. Geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs die een ruime vergelding heeft te wachten. Mozes zag het. En Mozes heeft de smaadheid van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte. En hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. Hij verkoos het lijden. En dat roept hier Paulus erop. Gij volharding nodig. Je moet volharden, niet toegeven. Want als je toegeeft, dan mis je de prijs. Dan verspil je je erfenis. Dan verspil je je eerste geboorterecht. Dan ben je zoals, want het is een gemeente van eerstgeborenen, dan ben je zoals Esau die zijn eerste geboorterecht verspeelde. En hier wordt als waarschuwing gegeven hier in Hebreeën 12. Hebreeën 12, vers 16. Hebreeën 12 vers 16. Laat niemand een hoereerder zijn of onverschillig als Esau, die voor één spijze zijn eerste geboorterecht verkocht. Want gij weet dat hij later, toen hij toch de zegen wilde erven, gaat hier over erfenen, over de erfenis ontvangen. Je bent eerst geboren, hè? Je hebt eerst geboorterecht, maar die verspeelde hij. Die verkocht die notabene voor een bord soep. Idioot. Geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs die een ruime vergelding hebt te geven. Wees niet zo dom als Esau, die voor één spijs eerste geboorterecht verkocht. Want gij weet, toen hij later toch de zegen wilde erven, afgewezen werd. Want hij vond geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht. Ja, met de Heer is niet te soebatten. En dat is ook een leerschool, broeders en zusters, voor ons. Herinnert u Hebreeën 10 vers 32? Hebreeën 10 vers 32. Herinnert u de dagen van weleer? Toen gij na verlicht te zijn zo menigmaal lijden doorworsteld hebt. Overal in dat lijden. Je hebt al zoveel geleden. Herinner je dan die dagen van weleer? Toen je nadat je verlicht bent geweest. Het zij, vers 33, het zij zelf een schouwspel van smaad en verdrukking. Het zij deelnemen aan het lot van hen die in zulk een toestand verkeerden. Want gij hebt met de gevangenen medegeleden en de roof van uw bezit blijmoedig aanvaard. Want gij wist dat gij zelf een beter en blijvend bezit hebt. Waar? Waar keken ze dat ze een beter en blijvend bezit hebben? Ja, in het hemelse Jeruzalem. Ze hadden een beter vaderland. Een hemels vaderland. Ze hadden een betere stad. Een hemelse stad, waarvan God de bouwmeester is en de grondlegger. Daar keken ze naar uit. En ze waren verlicht geworden, herinnert u, vers 32, van weleer toen gij na verlicht te zijn zo menigmaal lijden doorworsteld hebt. Maar niet iedereen houdt vol, niet iedereen, Hebreeën 6, hè, niet iedereen die vaart voor naar de volmaaktheid. Laten we daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het voorkomende. Maar velen doen dat niet onder Israël. En velen onder Israël die Christus hebben aanvaard in de handelingen en al die vervolging zagen. En al die verdrukking zagen die er ontstond. Ja, die gooiden bijltje de meneer. En dat was het grote gevaar onder de Hebreeën, die volharden niet. Gij volharding nodig, maar die hielden niet vol. Ook Israël, die verlost was, hè, vroeger uit Egypteland. En in de woestijn terechtkwam. En op reis was naar Canaan. Ze hielden het niet vol. Toen ze aan de rand van Canaan kwamen en de verspieders waren uitgegaan en terugkwamen. Ze gingen niet naar binnen. Waarom niet? Door ongeloof. En dat was het grote gevaar. Daarom ook Hebreeën 6 vers 4. En dan heb je het over die mensen die in ongeloof zijn gekeerd, die teruggekeerd zijn tot het Jodendom. Hebreeën 6 vers 4. Want het is onmogelijk degene die eens verlicht zijn geweest van de hemelse gaven genoten hebben en deel gekregen hebben aan Heilige Geest en het goede woord Gods en de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt hebben en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen. Dat is onmogelijk, zegt Paulus. Ja, dat gaat over deze mensen die eerst de Messias, die Hebreeën, die eerst de Messias hebben aanvaard. Maar laten toch afgevallen zijn. Die vonden de verdrukking te veel, die werden onverschillig, zoals Esau. Die dingen, nou geef mijn portie maar een fikkie. Ja, dat deed Esau letterlijk. Maar het heeft een ruime vergelding te wachten. En geeft dat nou niet prijs? Dat is de oproep, word nou niet nalatig, want dan heeft de Heer geen welbehagen in je. Het heeft allemaal niks te maken met behoudenis, het heeft te maken met roeping. Het verstaan van die hemelse roeping. En je kan als Israëliet wel de aardse roeping verstaan. En daarin geloven, uitzien naar een aardse Jeruzalem, en uitzien naar een Messiaans vrederijk. En daarmee houdt dan je blikveld op. Maar als je Christus leerde kennen hier, dan ben je, in de handelingen krijg je dan opeens door de bediening van de apostel Paulus, krijg je een blik op die hemelse roeping. En dan ging je dat verstaan, en dan ging je daarin in volgen, en dan zag je uit naar die nieuwe schepping. Maar ja, dan moet je die roeping wel vastmaken. Dan moet je die roeping wel bevestigen in je leven. Als je dat niet doet, dan verspil je hem, zoals Esau. U ziet van Hebreeën 6 vers 4, want het is onmogelijk degene die eens verlicht zijn geweest. En die mensen waren allemaal verlicht. Herinnert u, Hebreeën 10 vers 32, herinnert u de dagen van eer toen gij na verlicht te zijn, en dezelfde Griekse woorden hoor, zo menigmaal lijden doorworsteld hebt. Ja, vele mensen die leggen Hebreeën 6 vers 4 altijd uit dat dit gaat over ongelovigen. Het gaat niet over ongelovigen, het gaat over gelovigen, die eerst de hemelse roeping verstonden. Maar ja, die naar de verkiezing der genade toch niet tot het overblijfsel bleven behoren. En struikelden, niet volharden tot het einde. En dat is belangrijk, want ook in ons leven is dat belangrijk. Want wat de Hebreeënbrief is voor de periode van voor Handelingen 28, een brief is die geschreven is aan die gemeente van eerstgeborenen, aan die bruidsgemeente die hun blik had op het hemelse Jeruzalem. Wat de Hebreeënbrief is voor hen, is de Filippense brief voor ons. Die na Handelingen 28 leven. En die net zo goed als zij eerst ook Christus hebben leren kennen door de bediening van Johannes en kinderen Gods geworden zijn. Maar daarmee is de kous nog niet af, want op een gegeven moment kan het in je leven zo zijn. Want het is een verkiezing, ook in onze tijd, een verkiezing binnen een verkiezing, een roeping binnen een roeping. Je kan geroepen zijn uit deze wereld tot zijn wonderbaar licht en een kind van God geworden zijn. Wederom geboren zijn en zeggen, halleluja, prijs de Heer. En we zitten de kerken vol. Maar er is nog een verkiezing binnen een verkiezing. Er is nog een roeping binnen een roeping. Er is een hemelse roeping die boven is. En velen willen daar niet van horen. Net zoals Israël daar eigenlijk niet van wilde horen in de dagen van de handeling. Willen ook in onze tijd al die kinderen Gods daar vaak niet van horen. En komt daar strijd. Ik heb nooit last van mijn buurman in de geestelijke dingen. Die bestrijdt mij niet. Maar ik heb altijd een geestelijke strijd te voeren. Tegen wie? Ja, altijd tegen kinderen Gods. Die het niet met me eens zijn. Die het allemaal maar verwerpen. En die heel die roeping en heel die verkiezing niet willen zien. Maar ja, God roept. God kiest uit. En het is genade hoor. Ook in onze dagen. als je ook in onze dagen de smaadheid van Christus mag dragen. Filippenzen. Filippenzen. Deze genade, Filippenzen, wordt u verleend. Om gemeenschap te krijgen aan het lijden van Christus. Dat is een enorme genade. Maar iedereen die deel maakt van het lichaam van Christus, ja, die krijgt te maken met dat lijden. Want ook wij zijn kostbaar in Gods oog. En wat de Hebreeënbrief is voor die bruidsgemeente, is de Filippenzenbrief voor de gemeente, het lichaam, hè, die het lichaam van Christus vormen. In Hebreeën 6 vers 9 wordt aan de Hebreeën, krijgen ze de vermaning, Hebreeën 6 vers 9, maar wat u betreft geliefden, ook al spreken wij zo, wij zijn overtuigd van iets beters waaraan uw heil hangt. Ja, dat klopt niet met het Grieks, want er staat eigenlijk, maar wat u betreft geliefden, ook al spreken wij zo vermanend, wij zijn overtuigd van betere dingen die uw verlossing volgen. Dat staat letterlijk. Betere dingen die uw verlossing volgen. Er dienen betere dingen op onze verlossing te volgen. Het moet daar niet alleen maar blijven staan. Nee, er moet wat op volgen. We moeten werken op volgen. We zijn niet behouden door werken. Maar we zijn wel geschapen als het lichaam van Christus. Om goede werken te doen die God voor de grondlegging der wereld voorbereiden, opdat wij daarin zouden wandelen. En die betere dingen, die goede werken, die God voorbereid heeft, die moeten op onze verlossing volgen. Om maar met Filippenzen te spreken, wij moeten onze behoudenis uitwerken met vrezen en beven. Want ook voor ons staat er veel op het spel. Met vrezen en beven. Ook wij moeten volharden en niet nalatig worden. Net als Esau. Want het overkomt ons hetzelfde. Als we even onverschillig worden, dan we zeggen, nou, wij weten het wel hoor, dan hebben we het helemaal begrepen. En er volgen geen betere dingen. Geen goede werken. Die God voorbereidt voor de grondlegging der wereld. Efeze 2, hè, aan het eind van het hoofdstuk. Ja, broeders en zusters, dan maken wij onze roeping niet vast. Dan bevestigen we onze roeping niet. Als we ook al kennen we deze dingen en we zijn als Demas en we krijgen de wereld lief. We krijgen deze Aion lief. Je speelt met vuur, broeders en zusters. Geef dan die prijs, hè, geef dan je vrijmoedigheid, die prijs die zo'n ruime vergelding heeft te wachten. Hebreeën. En het mooie is, als je gaat naar Filippenzen hoofdstuk 2, dat je dan niet alleen leest in Filippenzen 2, dat we onze behoudenis moeten bewerken met vrezen en beven, en ik heb het maar genoemd uitwerken. Filippenzen 2 vers 12. Daarom mijn geliefden, gelijk gij ten alle tijde gehoorzaam zijt geweest, blijf niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vrezen en beven. Nee, niet om behouden te worden, want dan ben je al. Je bent al lang een kind van God. Je bent al lang wederom geboren. Je kent Christus als je verlosser. Nee, maar je moet het uitwerken. En hoe doet God dat? Geeft hij je daartoe de kracht toe? Ja, vers 13. Want God is het die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet mocht zijn. Onbesproken kinderen Gods, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld. Doet alles zonder morren of bedenkingen. Nou, dat is echt een oud-testamentisch woord. Morren. Ik ken één volk wat maar moorde en moorde en moorde. En murmureerde en murmureerde. Dat was het volk Israël in de woestijn. En we murmureren. Dat was niks goed. Wat de Heer deed. En ze moorden zo dat ze 10 keer gemoord hadden. En de laatste keer nog bij de grens van het land Kanaan. En dat God zei, en dat is Hebreeën, ze komen er niet in. Ze komen er absoluut niet in. En hun lijken zullen vallen in de woestijn. Inderdaad, dat geslacht. Door ongeloof zijn ze niet ingegaan. En ze verspeelden hun erfenis, land Kanaan. Doet alles. Het wordt tegen ons gezegd, tegen u en mij. Doet alles zonder morren of bedenkingen. En je moet onberispelijk zijn en onbesmet moet je zijn. Onbesproken kinderen kost te midden van een ontaard en verkeerd geslacht. Je moet schijnen als lichtende sterren. En je moet je behoudenis bewerken met vrezen en beven, want er staat veel op het spel. En het brengt lijden met zich mee. Filippenzen 1, wat ik net aanhaalde. Je moet strijden. Vers 27, Filippenzen 1. Alleen gedraagt u waardig het evangelie van Christus, omdat zij ik kom en u zie het zijn ik afwezig blijf, ik van u mogen horen, dat gij vaststaat in één geest, één van ziel, medestrijdende voor het geloof aan het evangelie, zonder dat gij u in enig opzicht door de tegenstanders laat beangstigen. Hierin is voor hen een aanwijzing van hun verderf, doch van u behoud, en dat van Gods wegen. Want aan u is de genade verleend voor Christus, niet alleen hem te geloven, maar ook voor hen te lijden in dezelfde strijd die gij eens van mij gezien hebt en nu van mij hoort. Ja, het is genade in hem te geloven. En er zijn, ik weet niet wel hoeveel duizenden mensen tegenwoordig die in hem geloven. Maar wat is een extra genade? Het is genade, hè, niet alleen hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Gemeenschap te krijgen aan het lijden van Christus. En dan krijg je dezelfde strijd als je van Paulus zag en van Paulus hebt gehoord. Dan krijg je zijn strijd over je heen. Wat hij heeft meegemaakt. Strijd, de goede strijd, is een oproep. Hè? Aan het eind van het leven zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden. Is het opzoeken in 2 Timotheus 4? Doe maar, 2 Timotheus 4. Zeg je dan vers 7, hè? Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden. Voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dagen de Heere rechtvaardig recht aan mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen die zijn epifineia, zijn verschijning hebben lief gehad. Ik heb de goede strijd gestreden. Het woord strijd hier, het eigenlijk woord race. Hetzelfde woord als in Hebreeën 12 staat. De loopbaan lopen. En letten op je coach, die race Christus de volleinde des geloofs. Hetzelfde woord, Griekse woord voor race wordt hier gebruikt. Ik heb de goede race gelopen, zegt hij. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Het is een race. En bracht dat lijden met zich mee? Ja, dat was allemaal lijden. En waar eindigt dat lijden? Dat eindigt met die epifineia. Dat eindigt met zijn verschijning. Als je teruggaat naar Filippenzen, dan lees je ook over die gemeenschap met zijn lijden, wat uitmondt in zijn verschijning. Want dan lees je in Filippenzen 3, vers 10, dat hij alles ervoor over heeft in zijn leven, om die loopbaan te lopen, en dat hij ernaar jaagt, naar de prijs der roeping Gods. En wat zegt hij dan in Filippenzen 3, vers 10? Dit alles heeft hij ervoor over, om hem te kennen, en de kracht zijn er opstanding, de kracht van de opstanding van Christus, en de gemeenschap aan zijn lijden, de gemeenschap aan het lijden van Christus, of ik aan zijn dood, Christus dood, gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de uitopstanding die uit de doden is. En dat is de hoop van het lichaam van Christus. De uitopstanding die uit de doden is, en het verschijnen met Christus in heerlijkheid. De epifineia. Maar het is wel allemaal dat het met zich meebrengt. Gemeenschap aan zijn lijden. Ik heb totaal geen lijden, broeders en zusters. Als ik mooie brochures ga schrijven en ik ga daarover schrijven op een manier zoals er in de evangelische boekwinkel er honderden brochures en boeken liggen. Dan word ik alleen maar toegejuicht. Oh, dan weet ik heel goed wat ik moet brengen en wat ik moet prediken. Heb je niet een clubje hier bij elkaar van een paar man, maar heb je een club bijeen van honderden mensen. Want dat wil men wel graag horen. Maar als je dat niet doet en je gaat verkondigen die hemelse roeping, dat er een verkiezing is binnen een verkiezing en een roeping is binnen een roeping, ja, dan willen ze het niet van weten en dan is er strijd. Dat zit er allemaal aan vast. En ook zit er aan vast in Filippenzen, net zo goed aan de Hebreeën, er een burgerschap vast zit. Een burgerschap waar? Een burgerschap van de hemelse stad, het hemelse Jeruzalem. Straks, na 1000 jaar nedergedaald op aarde, het nieuwe Jeruzalem. Ja, zit er aan ons ook vast een burgerschap. Waar in de hemelen? He, dat is Filippenzen 3, nog wat verder, vers 20. Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt naar de kracht waarmee hij ook alle dingen aan zich kan onderwerpen. Letter vertaald, vers 20. Want wij bezitten het hemels burgerschap op grond waarvan wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten. Dat staat er eigenlijk letterlijk. We bezitten het hemels burgerschap. En op grond daarvan verwachten we ook de Heer Jezus. En verwachten we ook te verschijnen met hem in heerlijkheid. Verwachten we ook dat ons lichaam veranderen zal. En gelijkvormig worden zal aan zijn verheerlijk lichaam. Dat lijkt mij fantastisch. Er markeert weer iets aan mij. Vind ik ook helemaal niet leuk. Maar ik ben blij dat ik dit weet. En dat ik mijn hand hierop leg. Dat ik een verheerlijk lichaam krijg. En dat er een einde zal zijn aan de strijd. Een einde zal zijn voor een ieder aan zijn loopbaan. Ieder heeft zijn loopbaan te lopen. En laten we allemaal komen op dat punt dat we met Paulus mogen zeggen. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Ik heb het geloof steeds op de kandelaar gehouden en verkondigd. En aan iedereen laten zien aan wat de Heer me opdroeg. En nu kijk ik uit naar de verschijning van hem. En het verschijnen met hem. Ja, als je het allemaal zo ziet. We hadden het toch vandaag over het onderscheid tussen die gemeente van eerstgeboren, die gemeente van rechtvaardigen, met de gemeente die zijn lichaam is. Je zou haast gaan denken, maar wat is eigenlijk het onderscheid? Wat is eigenlijk het verschil? Maar in de praktijk, in de praktische uitwerking, dat zien we hier, Filippenzen in vergelijking met Hebreeërs, dat allemaal bij elkaar gaat vergelijken. Ja, dat verschilt niet. Daarom heb ik er nooit moeilijkheden mee om vanuit het hele Oude Testament al deze geloofshelden, zoals Abraham, zoals Mozes, in de diensten die ik zelf mag leiden, dat ik op hun levens uitvoerig inga. Want alles wat zij meemaken, daar kan je van leren. Hoe zij geleden hebben, hoe zij gekozen hebben. Dat zijn voorbeelden voor ons. Daar word je alleen maar warm van. Ik wel hoor. En u ook denk ik, toch? Ja. In de praktijk, in de geloofsbeleving, dat je deel maakt uit van een roeping binnen een roeping, en dat dat lijden met zich meebrengt, en dat je verder kijkt, enzovoort, ja, dat is allemaal gelijk. Alleen, wat ik net al zei, waar ik mee begon, een golden retriever is geen terrier. En de gemeente van eerstgeboren die de bruid is, is niet de gemeente van de voorkomen man. Dat kan niet. Zij hebben een andere hoop dan die wij hebben. Zij hebben andere zegeningen dan die wij hebben. Ze hebben andere beloften dan die wij hebben. Maar in de praktijk is het hetzelfde. Namelijk volharden. Strijd voeren. De goede strijd voeren. Gemeenschap krijgen aan Christus lijden. En dat is een enorme genade. Goed, waarin verschillen nou die twee roepingen, die twee gemeenten van elkaar? De gemeente die zijn lichaam is, die is verbonden met het grote geheim, dat gedurende alle geslachten verborgen is gebleven. Moet ik om 2:30 stoppen? Oeps. Ga ik niet teksten lezen. Ik ga ze alleen noemen. Kunt u opschrijven, thuis lezen. De gemeente die zijn lichaam is, is verbonden met het grote geheim dat gedurende alle geslachten verborgen is gebleven. Dat kan je lezen in Efeze 3 vers 9. Bijvoorbeeld Efeze 5 vers 32. Of Colossenzen 1 vers 26. Daar wordt duidelijk in die teksten dat aan niemand dat ooit verkondigd is geworden. Vraag, heeft Abraham hiervan geweten? Nee. Alles wat hij zag als hemelse roeping, alles wat hij zag dat God de bouwmeester was van een hemelse stad, dat hemelse Jeruzalem, die bruid, die sterren des hemels, noem maar op. Dat is dus niet hetzelfde als wat Paulus hier dus in Efeze en Colossense openbaart. Efeze, het geheim is geopenbaard, waarbij ingegaan wordt uitvoerig op het lichaam. Colossense, de openbaring van het geheimenis, waarbij uitvoerig wordt ingegaan op het hoofd, Christus. De verborgenheid benadert in Efeze vanuit het lichaam. De verborgenheid benadert vanuit Colossense, vanuit het hoofd. Vanuit het hoofd gezien. Maar goed, de gemeente zijn lichaam was dus echt in God verborgen. En is verzwegen. Alle geslachten, in alle eeuwen. Niet bekendgemaakt. Het wordt dus genoemd dat het niet de bruid is. Dat staat nergens. Er wordt wel genoemd dat het een man is. We noemen het een nieuwe mens, maar eigenlijk de nieuwe man. En hij moet zelfs opwassen, opgroeien. Tot een volkomen man. Efeze 4 vers 13. En Efeze 2 vers 15. De nieuwe man. Hij moet opwassen tot een volwassen man. Hij moet volwassen worden. En dat gebeurt ook in deze tijd. In deze 2000 jaar zien wij, onder de prediking van de tweede bediening van de apostel Paulus in Handelingen 28, dat die volwassen man, die gemeente, die zijn lichaam is, volgroeit. Volwassen wordt. Hoofd samen met het lichaam. En zij vormen dus de volkomen man. En deze gemeente, die dus een deel van Christus is, die wordt genoemd de man, kan dus nooit op hetzelfde moment ook de bruid zijn. Het hemelse Jeruzalem zijn. De sfeer van zegen van deze gemeente, die zijn lichaam is, wordt gezegd in Efeze en ook in Colossense, is aan de rechterhand Gods, waar Christus is gezeten. Nu, er wordt nergens in de schrift ooit gezegd dat de rechterhand van God in het hemelse Jeruzalem is. Dat wordt nergens in de schrift gezegd. Er wordt ook nergens in de schrift gezegd dat Christus is opgevaren naar het hemelse Jeruzalem. Dat staat ook nergens in de Bijbel. Er staat wel in de Bijbel dat Christus is opgevaren ver boven alle hemelen. Boven het hemelse Jeruzalem, wat zich in de hemelen bevindt. En straks zal nederdalen op aarde. Christus is dus opgevaren ver boven alle hemelen. Hij is niet opgevaren in het hemelse Jeruzalem. Maar hij is opgevaren ver boven alle hemelen. En zit er aan de rechterhand Gods. Waar eigenlijk het heilige der heiligen. De hemel der hemelen genoemd. Eigenlijk een beeld van is. Het licht. De Shechina. Waar die Shechina rust. En rustte op de ark des verbonds. Hè, in het heilige der heiligen. En daar in het licht. In het ontoegankelijke licht waar God woont. Daar is ons erfdeel toch, volgens Colossense. Wij hebben toch dat erfdeel in het licht. Colossense 1, vers 12. En dankt gij met blijdschap de Vader die u toebereid heeft voor het erfdeel. Ook een erfdeel. Wat voor erfdeel? Voor het erfdeel der heiligen in het licht. Dat is eigenlijk niet het erfdeel der heiligen, maar het wordt eigenlijk mee bedoeld het erfdeel in het heilige. Of in het heiligste, in het licht, in de Shechina. Want dat is in het heilige, dat is dat licht. Die wolkkolom geeft licht. En God bewoont een ontoegankelijk licht. En in dat ontoegankelijke licht, daar is ons erfdeel gegeven. Daar zijn wij gezet in Christus aan de rechterhand Gods. Om nog beter te zeggen, letterlijk in de rechterhand Gods. Wij zijn in zijn hand. En Christus is in zijn hand. En daar zitten we mede met Christus. En zijn we gezegend. In die hemelse gewesten. Ver boven alle hemelen. Ver boven alle overheid, macht en kracht. Ver boven het hemelse Jeruzalem. Gezegend met alle geestelijke zegening. Ongelooflijk. Goed, de verschillen, maar heel kort op een rijtje. Kijk naar de titel. Nou, nergens wordt het woord geheimenis of het woord verborgenheid ooit gebruikt voor de gemeente van de eerstgeborenen. Voor de gemeente van rechtvaardigen. Er wordt niets gezegd ooit in Hebreeën of over Abraham in Romeinen of in Galaten over Abraham en zijn roeping en over die sterren des hemels enzovoort en heel die roeping, dat daar ook iets van verborgen is geweest. Nee, God heeft alles aan Abraham uitvoerig uitgelegd. Zelfs aan Abel, zelfs aan Noach, zelfs aan... Noem maar op. Terwijl de gemeente die zijn lichaam is, met al haar kenmerken, van alle eeuwen en geslachten verborgen is gebleven in God. Niemand wist daarvan. Niemand zag er iets van. Zelfs niet in type. Ik ben een grote liefhebber van typologie, maar ik weet één ding. Ik kan dat niet vinden, want is een God verborgen geweest. Ik kan zelfs geen type vinden in het Oude Testament. Wat slaat eigenlijk op ons als gelovigen? Wat ik wel kan vinden, en dat is wat ik veel doe, is dat ik Oud-Testamentse gelovigen van de gemeente van de eerstgeborenen vind, die ook moeten lijden. Die ook moeten volharden in geloof. En daarom uit de praktijk kan ik dat goed, kan ik daar mijzelf goed mee vergelijken, want ik heb dezelfde geloofsweg in de praktijk af te leggen als zij. Want zij kregen gemeenschap aan de smaadheid van Christus, en ik ook. Zij werden vervolgd, en ik ook. In geestelijke zin altijd, hè. De gemeente van de eerste verborenen is helemaal verbonden met het Oude Testament en is van Abel af. Galaten 3, vers 8 en heel Hebreeën 11 maar. Maar de gemeente die zijn lichaam is, deze gemeente heeft helemaal geen enkele verbintenis met het Oude Testament. Dat zegt ons Colossense 1, vers 26. Ja, complenteert juist deze verborgenheid, complenteert volmaakt het woord van God. Het brengt het woord van God tot zijn volle vervulling. Het woord van God is namelijk met deze verborgenheid tot zijn einde gekomen. Tot zijn volheid gekomen. De Mormonen hebben het fout dat ze zeggen, we moeten nog een boekje Mormon aan de Bijbel toevoegen. Dat is niet waar. Toen Paulus deze openbaring deed en die 5 gevangenisbrieven schreef en sprak over die verborgenheid van het lichaam van Christus, dat hij openbaarde, toen werd het woord van God vol. Het bereikte zijn volheid. Daar kan niks meer bij. Er komt ook nooit meer een Bijbelboek bij. Denk maar niet als straks Elia gaat optreden hier op aarde en zegt, nou, ik zal nog eens een 67e Bijbelboek gaan schrijven. Echt niet. Maar eens kijken naar het begrip tijd. Als je kijkt naar de gemeente van eerstgeborenen, nou, deze roeping en verkiezing is volgens de Bijbel vanaf de grondlegging der wereld. Vanaf. Letterlijk vanaf de nederwerping van de kosmos. Kan je vinden in Matteüs 13, hè, vers 35. Kun je ook vinden in Matteüs 25, vers 34. Is vanaf, of ook wel vertaald sinds de grondlegging der wereld. Maar als je kijkt naar de gemeente die zijn lichaam is, die gemeente is verkoren, uitverkoren en gekozen voor de grondlegging der wereld. Letterlijk voor de nederwerping van de kosmos die plaatsvond in Genesis 1, vers 2. En toen... Eigenlijk voordat Genesis 1 vers 2 op schrift stond, stond al vast dat wij verkoren waren in Christus. Was er al die verkiezing van het lichaam van Christus? Was Christus daar al? Verborgen in God. Ik denk wel eens, zou niet die verkiezing van u en van mij in Christus, zou niet te maken kunnen hebben met iets wat er toen gebeurde? Nou, als je Efeze 1 daarnaast gaat leggen, krijg je hele interessante ideeën. Maar daar gaan we niet op in. Wat wel bijzonder is, dat die uitdrukking voor de grondlegging der wereld uitsluitend verder nog 2 keer in de Bijbel voorkomt. 1 keer in Efeze 1 vers 4, voor de roeping en de verkiezing van het lichaam van Christus. Maar daarnaast nog in Johannes 17 vers 24 en in 1 Petrus 1 vers 20. En in die laatste 2 teksten, Johannes 17 vers 24 en 1 Petrus 1 vers 20, wordt het uitsluitend gebruikt voor de Heer Jezus Christus. Dat hij is van voor de grondlegging der wereld, van voor de nederwerping van de kosmos, Genesis 1 vers 2. Dus heel wonderlijk zijn wij met Christus verbonden voor de grondlegging der wereld. Onze roeping en onze verkiezing, onze uitverkiezing. plaats. Tijd, plaats, plaats. De gemeente van de eerstgeborenen. Wat is een plaats? Nou, het hemelse Jeruzalem. Straks, na 1000 jaar genoemd, het nieuwe Jeruzalem. Als er vanuit de hemel is nedergedaald, op aarde. Openbaringen 21, vers 2 en vers 9 en 10. De plaats van de gemeente van het lichaam van Christus, ja, dat hebben we eigenlijk al gezegd, ja, dat is in Gods rechterhand, ver boven alle hemelen. Efeze 4, vers 10. En Efeze 1, vers 19 tot en met 21. Kijk het naar de beeldspraak. Laten we eens naar de beelden kijken, naar de beeldspraak. Nou, als je kijkt naar de gemeente, de eerstgeborene, hoe drukt de Heilige Geest door heel de Bijbel dat uit? Nou, dan wordt deze gemeente gezien als een bruid. Als de vrouw van het lam. Het lam leidt en zij leiden. Een lam staan als geslacht. En zij ook leiden. Er vloeit bloed. Openbaringen 21, vers 2, 9 en 10. Wat is het beeld van die de Heilige Geest gebruikt van het lichaam van Christus? Nou, dat is het beeld van de nieuwe man. Die in onze tijd uitgroeit tot een volkomen man. Een volwassen man. Efeze 2, vers 15. Hoe zijn beide gemeenten samengesteld? Wat is een samengesteldheid? Nou, een samengesteldheid van de gemeente van eerstgeborenen zou je kunnen zeggen, nou, leerstellig zijn ze allemaal één in Christus. En er is er geen onderscheid. Ze zijn allen kinderen van Abraham. En ze worden allemaal gezegend met de gelovige Abraham. Gelaten 3. Maar dispensationeel gezien was er wel onderscheid in de handelingen tussen de Jood en de Griek. Want het was eerst de Jood en dan de Griek. De heidense gelovigen waren toen geënt op de olijfboom Israëls. En ook al vormde die olijfboom, bleef er alleen maar een gelovig overblijfsel van Israël over naar zijn verkiezende genade. Was het wel zo dat zij afhankelijk waren voor hun zegen en van de sappen van de wortel van Israël, van de Jood. Als je kijkt naar het lichaam van Christus, dan is Jood en Heiden één in Christus Jezus. Volkomen gelijk aan elkaar. Zowel leerstellig als dispensationeel. Ze zijn mede erfgenamen, mede leden, letterlijk samen lichaam. Samen vormen ze dat lichaam met Christus. En ze zijn ook medegenoten van de belofte in Christus Jezus. En ze zijn gezegend met elkaar, met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Dat zegt zowel Efeze 1 vers 3, aan Efeze 2 vers 6. Ook een bijzonderheid is als je kijkt naar die gemeente van eerstgeborenen, dan zou je kunnen zeggen, ze zijn met Christus gekruisigd, zijn met Christus begraven en ze zijn met Christus opgewekt. Punt. Romeinen 6, vers 4. Maar kijk je naar het lichaam van Christus, daarvan kan je zeggen, ze zijn met Christus gekruisigd, zijn met hem begraven, zijn met hem mede opgewekt, maar ze zijn ook met hem mede gezet in de hemelse gewesten. Dus niet alleen mede gekruisigd en mede begraven en mede opgewekt, maar ook mede gezet in de hemelse gewesten. In de hemelse gewesten zijn dus boven de hemelen. Ver boven alle hemelen. Kijken we nog naar de praktijk. Ja, dan zie je toch dat in de handelingen bijvoorbeeld, deze gemeente van eerstgeborenen, dit geloof overblijft, samen met de heidenen, ze hadden allemaal een wondergave. Ieder had een gave. Ieder had een geestesgave. Een wondergave. 1 Korinthe 12. Markus 16, vers 17 tot 20. Maar ze kijken in onze tijd, nou, niemand heeft een wondergave. Ik heb het niet hoor. Heeft u een wondergave of een geestesgave? Nee, ik ook niet. Ik geloof dat er niemand iets heeft. Zelfs Zijlstra niet in Leiderdorp. Nee. Als je dat zou hebben en ik had het aan mijn rikketikkertje dat ik nu heb. En er moet een nieuwe hartklep in. Nou, dan ging ik niet naar het academisch ziekenhuis Leiden. Dan ging ik wel naar Zijlstra toe, toch? Ja, was zo beter. Lijkt me veel makkelijker na de operatie. Om even bij Zijlstra de hand opgelegd te krijgen. Dat is toch hartstikke mooi, man. Maar nee, dat is niet zo. Maar in die tijd hadden ze allemaal wondergaven. Ieder persoonlijk. Maar nu zijn er geen wondergaven. Alleen zie je dat sommige broeders als gaven geschonken worden aan deze gemeente die zijn lichaam is. Een heel ander beeld. Ik heb geen gaven. Nee, je bent een gave. die Christus geeft. En sommigen geeft hij als apostelen, als profeten. Hij was in de begintijd, voor het ontstaan en daarna, evangelisten, herders en leraars. Efeze 4, vers 11 en 12. En zoek dan alsjeblieft de Statenvertaling op, want daar staat in de grondtekst sommigen, niet alle, niet allemaal zijn ze herders, niet allemaal zijn ze leraars, niet allemaal zijn ze evangelisten. Nee, er staat er bij sommigen. Leraars, sommige herders, sommige evangelisten. Dus pak die Statenvertaling. Nog verschillende praktijk is van die gemeente van eerstgeborenen, die kenden in hun dagen altijd twee dopen. Twee dopen. De waterdoop en de geestesdoop. In onze tijd kennen wij maar één doop. Wij kennen geen waterdoop meer, ik ken alleen maar één doop. Het type waar de waterdoop van is, het waterdoop is eigenlijk een type van die geestesdoop. Nou, ja, als eenmaal de werkelijkheid gekomen is volgens Colossense, dan is het type, de schaduw, is dan overbodig. Nou, dat is in onze dagen zo. De werkelijkheid is gekomen. Christus hebben wij ten volle leren kennen. We hebben niet meer dat type nodig van een waterdoop. Nee, we kennen allemaal maar één doop. En Efeze 4 zegt het ons ook, hè, vers 6. Eén doop. En wat is die doop dan? Dat we ingelijfd worden in het lichaam van Christus. Dat we deel uitmaken van het lichaam van Christus. Dat is dopen, inlijving. Dan nog wat betreft de hoop. We hebben gezien met elkaar dat de gemeente van eerstgeborenen uitzagen naar een betere opstanding. Een betere opstanding. Een betere opstanding dan het volk wat Israël kende. Nu hadden we een betere opstanding. Hebreeën 11 vers 35. Wat betrof die betere opstanding? Nou, bij de komst van Christus. De Heer Jezus tegemoet te gaan in de lucht. 1 Thessalonicenzen 4. En 1 Korinthe 15, vers 4, vers 23 enzovoort, enzovoort. Al die teksten allemaal over dat tegemoet gaan van Christus gaat in de lucht. Het veranderd worden in een ogenblik. Dat was hun hoop. Dat was die betere opstanding waar Paulus van sprak en predikte onder hen. Maar het lichaam van Christus kent niet een betere opstanding. Het lichaam van Christus kent de beste opstanding. En dat is de uitopstanding die uit de doden is. Die wel vastzit aan het gemeenschap hebben van zijn lijden. Die wel vastzit aan de prijs der roeping Gods die boven is. Dan moet je wel jagen. Dan moet je wel vooruitzien. En vergeten het geen achterlicht en je uitstrekken naar het geen voorlicht. Jaag je naar de prijs der roeping Gods. Om hem te kennen. Om hem te zien. Om hem te ontmoeten. In gemeenschap te krijgen aan zijn lijden. Of ik ook. Hè? Op die manier. Deel mag krijgen aan de uitopstanding die uit de doden is. De bijzondere prijs. Maar net als onder ons, als mijzelf opeens onverschillig worden zoals Esau, nou, dan gaat die prijs hier wel voorbij. Het is een roeping, die moet je vastmaken. Het is een eerste geboorterecht. Dat kan je verspelen. Het betreft het heen gaan en met Christus te zijn, dat is verreweg het beste. Het is het verschijnen met hem in heerlijkheid. Colossense 3 vers 1 tot 4. Filippenzen 3 vers 10 en Filippenzen 1 vers 23. Was het erfdeel van de gemeente van eerstgeborenen? Nou, dat is de hemelse stad en het hemelse land. Wat uit de hemel nederdaalt op aarde. Dat is hun erfdeel. Was het erfdeel van de gemeente die zijn lichaam is? Nou, dat is dat erfdeel waarvan lazen net in Colossense 1... Vers 12, het erfdeel der heiligen in het licht. Eigenlijk die zegen naar heerlijkheid. De hoop van de gemeente van eerstgeborenen is eigenlijk de openbaring van Christus. De apocalypsis. Ja, mooi, hè? Bijbelboek Openbaring. Apocalypsis. De apocalypsis van Christus. Daar keken ze naar uit. Zoals Paulus tegen de Thessalonicenzen zegt dat ze uitkeken samen met hem naar de openbaring. Dat verwachten ze, de openbaring van Christus van de hemel. Dat hij met vlammend vuur wraak zou oefenen over hen die hen verdrukten. Want ze werden verdrukt. Ze leden. 2 Thessalonicenzen 1. Maar wij kijken uit naar de verschijning. De epifineia. Niet de apocalypsis, maar die epifineia. Dat is onze hoop. De verwachting dat we met hem zullen verschijnen in heerlijkheid. Naast hier nog Israël, de Perugia. Wat betekent de komst en de aanwezigheid van Christus op aarde, 1000 jaar. Dat is de hoop van een natie van Israël, zoals geopenbaard in Handelingen 26. Als Paulus over die hoop van de 12 stammen spreekt, de hoop van een natie. De Perugia, de komst van Christus. Samenvatting. Nog even tijd, hè? Ja, hè? Samenvatting. We hebben dus de vrouw. Het thema van het Oude Testament. Israël als natie in relatie tot God. Geroepen. Een verbond meegesloten, dat oude verbond. Overspel, ontucht bedreven. Verstoten. Gescheiden. Door haar ontrouw. Verloren alles. Maar zijn teruggekocht door Christus. En worden als een schat in de akker bewaard. Tot de toekomst. Waarna ze zullen worden opgegraven. En God met hen zijn verbond zal vernieuwen. Een nieuw verbond. Naast de bruid. Het hemelse Jeruzalem. Het thema van Matthäus. En het thema van Openbaring. Maar ook het thema van de bediening van de apostel Paulus. Voor Handelingen 28. Wat je zo uitvoerig daarom vindt. Het hemelse Jeruzalem beschreven in Romeinen. In Galaten en Hebreeën. De teksten hebben gelezen. Maar ook in 1 Korinthe en 2 Korinthe. En 1 en 2 Thessalonicenzen. Daarnaast nog het lichaam. Dat is het thema van de tweede bediening van Paulus. Met nadruk dus de 5 gevangenisbrieven van Paulus die hij na Handelingen 28 schreef. Efeze, Colossense, Filippense, Filemon en de 2e Timotheusbrief. Zo mooi vind ik altijd dat al deze groepen die je maar kan vinden in de Bijbel, al die gemeenten, die vind je op een bijzondere wijze toch bij elkaar in Matthäus 22. En ik mag het nog even lezen, hè? Matthäus 22. Niet uit uw raam vallen. Daar vind je namelijk dat de Heer Jezus een gelijkenis spreekt over het koninklijke bruiloftsmaal. En er staat er in vers 1 van Matthäus 22. En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen en zeide: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. En hij zond zijn slaven uit om het ter bruiloft genodigden te roepen. Doch zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere slaven uit met de boodschap: zeg de genodigden, zie, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed. Komt tot de bruiloft. Maar ze sloegen er geen acht op en gingen heen. De een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. De overigen grepen zijn slaven en zij mishandelden en doden hen. En de koning werd toornig. En hij zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand. Toen zeide hij tot zijn slaven: de bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten der wegen en nodig allen die gij aantreft tot de bruiloft. En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden alle die ze aantroffen, zowel slechten als goeden. Maar tot zover. Ja, je vindt hier al die 4 groepen waar we vandaag over hebben gehad, eigenlijk bij elkaar. Eerst vind je de gasten. Die worden genodigd om te komen op dat bruiloftsmaal. Wie zijn die gasten die worden genodigd? Dat is het volk van Israël. Ziet u dan duidelijk uit deze gelijkenis dat Israël dus straks, ondanks dat ze wel in een verbondsrelatie met God staan, dat zij straks niet de bruid zijn. Ziet u dat hier? Ze zijn de gasten, ze zijn niet de bruid. Er wordt hier een bruiloftsmaaltijd aangericht. De bruiloftsmaaltijd des lams van Openbaring. En ze worden genodigd als gasten, worden niet genodigd dat ze de bruid zijn. Nee, ze zijn in het hemels Jeruzalem. Nee, ze worden hier als gasten uitgenodigd. En ze worden hier als gasten uitgenodigd 2 keer. 2 keer worden ze uitgenodigd. 1 keer worden ze uitgenodigd in de evangelie. En 1 keer worden ze uitgenodigd nadat de evangelie voorbij zijn. En daar een slachting is geweest en alles gereed is. Christus bloed heeft gevloeid. Hij als het offerlam heeft geleden. En dan vind je in de handelingen dat ze nog een keer worden gevraagd om te komen, maar ze hebben het veel te druk. De een die hebben het te druk met zijn akkertje en de anderen hebben het te druk met zijn zaken. En ja, als er nog puntje op paaltje komt en er wordt aangedrongen, dan grijpen ze nog de slaven en zij mishandelden en doden hen. Nou, dat vind je in Handelingen, hoe de een na de ander wordt vermoord, wordt gestenigd en noem maar op. Hoe Paulus van alles onderving, maar ook de andere apostelen. Hè? Als je nagaat in hun geschiedenis van de Handelingen, zijn er vele, vele apostelen hebben allemaal bijna het leven gelaten. Alleen de apostel Johannes is dan van bekend dat hij tot zeer hoge leeftijd is gekomen. Maar de rest, ook Petrus, hebben stuk voor stuk allemaal zijn ze omgebracht. Wegens hun geloof, wegens hun opdracht. Maar Israël is dus die schat in die akker, die straks naar herstel te zijn, toch gevraagd wordt, want Gods roeping is onberouwelijk, dat ze hun positie zullen innemen en ze zullen ook als gasten aanzitten aan dat bruiloftsmaal des lams, wat je in Openbaring 19 vindt. Duidelijk is dat je hier ook vaak sprake is van de zoon, want er wordt een bruiloftsmaaltijd door de vader aangericht voor zijn zoon. Die zoon wordt niet nader gespecificeerd, die blijft buiten beeld, maar het is duidelijk wie die zoon is. Die zoon is Christus. Maar het is niet Christus alleen, het is Christus die een volkomen man is. Die klaar is om te huwen. Een volkomen man, hoofd en lichaam tezamen. Het lichaam van Christus, de gemeente die zijn lichaam is, tezamen met het hoofd. Naast vind je ook sprake van een bruid. Want ja, hoe kan je nou een bruidersmaaltijd gaan aanrichten, terwijl je wel een bruidegom hebt en er zijn allemaal gasten, maar je hebt geen bruid. Nee, er is ook een bruid. Maar ook die bruid hier is buiten beeld in deze gelijkenis. Het wordt niet nader gespecificeerd, maar het zijn de gemeente der eerstgeborenen. Dat gelovige overblijfsel. En je ziet dat die gemeente eerstgeborenen voor een zeer groot gedeelte komt als gelovige overblijfsel voort uit de gemeente van Israël. Het is een verkiezing binnen een verkiezing. Het is die parel van grote waarde. Die straks uit de grote verdrukking komt. Dat is de bruid. En daarnaast vind je nog, als die gasten hier niet willen komen, als Israël hier niet wil komen, tot twee keer toe geroepen zijn en ze willen niet komen, wat geschiet er dan? Dan wordt de heer, die koning, die wordt toornig verzeven en zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand. En dat is letterlijk geschied in 70 na Christus, toen Jeruzalem werd verbrand. En wat zegt dan de koning, vers 8? De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen die gij aantreft tot de bruiloft. En dat geschiedt in onze dagen. Dat is de bediening van wie? De bediening van Johannes, de evangelist. Is Johannes evangelie. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat iedereen hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En als je Johannes gaat lezen, dan lees je ze over het lam. Zie je het lam Gods, dat de zonde de wereld wegneemt. Allemaal de wereld. En zie je ook Johannes de Doper optreden als de vriend van de bruidegom. En als ik ga lezen Johannes, dan zit ik gelijk in de bruiloft. Hè? En dan is de wijn op. Maar het is wel een bruiloft. Past allemaal in dat beeld. En ze worden genodigd uit de wereld. En ieder. Allen die geen aantreft. Nodig ze uit voor de bruiloft. En er zijn velen die daarop ingaan. En je ziet een hele schare kinderen gods in de afgelopen 2000 jaar op die bediening van de apostel Johannes ingaan, ook in onze dagen. En vele mensen worden geroepen uit deze wereld, een gemeente, een geroepene. Een algemene vergadering van kinderen gods. Bijzonder dus is, als je daar die vier groepen kijkt hier, de gasten, het volk van Israël, zij zullen ook straks tot hun doel komen en aanzitten, die allen, die hele groep van kinderen gods uit deze wereld. En daarnaast zie je dus de zoon, Christus, als hoofd met zijn lichaam, de man, de bruidegom, en daarnaast de bruid, de gemeente van eerstgeboren, de gemeente rechtvaardige, die uit een gelovig overblijfsel uit alle eeuwen, uit alle tijden bij elkaar genomen, met allemaal parelen, met de kostbaarste parel, zij die komen uit de grote verdrukking. En die hebben allemaal deel aan dat hemelse Jeruzalem en die roeping die daarom vastzit. Wat is nou zo bijzonder? Nou, bijzonder is dat de bruid dus hoofdzakelijk een verkiezing is binnen een verkiezing. Een roeping is binnen een roeping. De bruid bestaat dus voor een groot gedeelte uit Israëlieten. Zie je in Hebreeën 11. Die allemaal verder rijken in het geloof die aan die hemelse roeping van Abraham gehoor hebben gegeven, die verstaan, net als Abraham, en die betere dingen die op hun verlossing dienen te volgen, ook laten volgen. En volharden, volhouden. En dat het lichaam, de gemeente die zijn lichaam is, ook een verkiezing is binnen een verkiezing, ook een roeping is binnen een roeping. En wordt geformeerd in deze dagen, ook in de afgelopen 2000 jaar, uit die groep, die grote groep van kinderen Gods, die ook verder reiken in het geloof. En die die bovenhemelse roeping verstaan en die prijs willen behalen, der roeping Gods die boven is, zoals Paulus ook jaagde en niet meer achterom keek, maar vooruit keek, vergat hetgeen achter hem ligt en zich heen strekken naar hetgeen voor lag. En ook zij bewerken hun behoudenis met vrezen en beven en jagen zo naar die prijs der roeping Gods.